In de naam van de Vader die zondaren roept. In de naam van de Zoon die zondaren zaligt. In de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 145, de versen 3 en 6. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst. Die roemen bij elk ene wat er verder volgt. 145, 3 en 6. Schriftlezing gemeente is vanavond uit het Oude Testament, het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 40, vers 1 tot 11. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen we Psalm 35, vers 1. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch tekeer. We lezen dus Jesaja 40, vers 1 tot 11. Wij belijden ons geloof en we zingen het eerste vers van Psalm 35. Troost, troost mijn volk, zal u die de God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem, roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn bereidt de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras. En als een goedertierenheid, als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet. Zegt de steden van Juda, zie, hier is uw God. Ziet, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Hier eindigt de schriftlezing. Bij de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schrift is gegrond het catechetisch onderwijs waarmee we vanavond samen een begin mogen maken en dat we vinden in zondag 1 van onze Heidelberger catechismus, vraag en antwoord 1 en daarvan het eerste gedeelte. Bedien u vanavond Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 1, vraag en antwoord 1, het eerste gedeelte. Dan luidt die bekende vraag, wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? En het antwoord luidt dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Tot zover voor vanavond. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Wanneer we ons op deze zondagavond, heren, waarmee de eerste maand van het nog maar pas begonnen jaar alweer wordt afgesloten, samen naderen voor uw aangezicht om van u een zegen te begeren. Wat zouden we dan beter kunnen vragen en hoe zouden we onze begeerte beter onder woorden kunnen brengen dan met de laatste regel van de psalm die we zojuist zongen, vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Wat zou het groot wezen, heren, als we dat allemaal van harte gezongen hebben. Als dat nou echt ons hartelijke gebed is. Als dat nou echt ons diepste verlangen mag wezen. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Heren, werkelijk meer hebben wij niet nodig. We verbeelden ons dat vaak wel en dan hebben we hele verlanglijstjes waarop van alles en nog wat voorkomt, soms behalve dit. Maar als u ons door uw Heilige Geest de ogen opent, dan gaan we zien, dat is uiteindelijk alles. Als u het zo persoonlijk tegen ons zegt, ik ben uw heil. Ik ben uw heiland. Ik ben uw Jezus. Die verlost van het grootste kwaad. En die brengt tot het hoogste goed. Dat is troost, heren. En als het over die troost vanavond gaat en als we daarover mogen nadenken aan de hand van dat oude belijdenisgeschrift dat is opgesteld bij het licht van de brandstabels en tegen de achtergrond van het rumoer van de schavotten en van de godsdienstoorlogen, dan vragen we van u, neem ons mee, heren. Neem ons mee in de gang van uw kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Neem ons mee naar het overnemen van deze belijdenis voor het eerst of hoe langer hoe meer. In beginsel of hoe langer hoe dieper. Mijn troost, deze. Ik ben van hem. Wil daartoe uw dienstknecht gebruiken, heren. Opdat hij vanavond mag staan hier als een aan wie het ook de opdracht is gegeven. Troost, troost, mijn volk, zal u niet de God zeggen. En die dat heeft te doen in gehoorzaamheid aan u. Alleen maar uw woord nasprekend. Opdat hij niet komt met troost die geen echte troost is. Maar opdat hij echte troost mag verkondigen. En opdat er ook echt plaats voor mag zijn in onze harten. Sterk daartoe zijn stemmen leidt zijn geest. En open daartoe onze oren en onze harten. Opdat er plaats mag zijn en plaats mag komen voor dit woord bij oud en jong, bij klein en groot. Hier in de kerk en aan de kerktelefoon en later via de bandrecorder. Heren, spreek tot ons die woorden van vrede en van troost. En spreek ze zo dat ze kracht en dat ze klank krijgen. Spreek ze zo dat ze een lied mogen gaan worden in de prediking en in het antwoord van de gemeente. Spreek ze zo dat we alleen maar een diepe honger krijgen naar het verdere onderwijs uit dat oude leerboek. Dat tenslotte dat ene begeert te leren hoe we in deze troost getroost zullen leven en zalig zullen sterven. U kent ons wel zoals we hier bijeen zijn gekomen, heren. Geef ieder een eigen zegen nadat u weet dat nodig is. Geef uw zegen aan heel de gemeente. Ook aan hen die niet zoveel behoefte hebben bij u. Of die menen dat ze het allemaal al hebben en dat ze het allemaal al weten. En die daarmee tonen dat ze er nog zo bitter weinig of helemaal niks van begrijpen. Geef uw zegen aan de kerkenraad opdat ze geestelijke leiding mag geven aan de gemeente en de dienaren des woords. Opdat ze als echte herders mogen zijn onder de grote herder, de Heere Jezus. Geef uw zegen aan heel dit volk, opdat het gebouwd mag worden. Ontgrond wat eigen fundamenten betreft. Maar dan gebouwd op dat ene fundament dat het houdt voor de eeuwigheid. Geef dat onze jonge mensen mogen begrijpen dat dit een boodschap is die ook hen raakt, juist ook in de dagen van hun jeugd, omdat het immers een leerboek voor de jeugd van de kerk allereerst is. Geef uw zegen aan heel uw kerk op aarde. In ons land zegen onze kerken, zegen onze theologische hogeschool, allen die daar arbeiden. Wil uw zegen schenken aan alle dienaren des woords. Wil in het bijzonder hen gedenken die door ziekte of door andere omstandigheden zijn verhinderd om hun dienstwerk te verrichten. En wil uw zegen schenken aan hen die anderen moeten verkondigen waar ze zelf nog niet zoveel van verstaan, opdat ze door u onderwezen mogen worden onderwijzers en leraars van uw kerk. Uw naam ter eer, uw gemeente tot zegen. We bidden u, Heere, voor uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. En we vragen u, doe ze uw troost en bijstand ondervinden. We bidden u voor uw kerk die leeft in de grenssituatie van kerk en wereld. Op het front waar de strijd wordt gestreden. Er zijn er die op bijzondere posten hebben te staan, Heere. In de dienst van het evangelie, in gevangenissen. In militaire dienst, onder zeevarenden. Gedenk ze allen. Wees met onze jongens die in dienst zijn en houdt u ze staande. Wees met hen die de zee bevaren en wil ze beveiligen en op uw tijd ook weer thuis brengen. Laat uw aangezicht mogen lichten, Heere, over ons land en over ons volk. Gedenk ons vorstenhuis en gedenk onze overheid in het bijzonder op deze gedenkwaardige dag. Gedenk uw zegen... En alle arbeid die door uw kerk wordt verricht naar buiten. Laat onder Israël de naam van de Heere Jezus Christus worden uitgedragen. En laat er geloof mogen komen in hem die Davids troon beklom. En geef dat volk van Israël niet alleen vrede te midden van de volken in het midden waarvan het woont. En niet alleen wijsheid in het optreden ten aanzien van hen die leven in de bezette gebieden. Maar geef dat volk bovenal de genade van de bekering tot de Heere Jezus. En het geloof in de gekruisigde. Omdat er ten diepste alleen maar vrede is door het bloed van zijn kruis. Zegen de arbeid van de zending. En wees met allen die op eenzame posten staan om het licht van het evangelie te doen scheiden in de duisternis van deze wereld. Zegen hen die door het evangelisatiewerk van uw vervreemden begeren terug te roepen tot de verbonden der belofte. Zegen deze wereld. En ontferm u over een wereld in nood, Heer. Een wereld vol geweld en terreur. Vol honger en ziekte. Vol nood en dood. En laat dwars door alles wat er gebeurt heen uw koninkrijk mogen komen. En laat uw naam verheerlijkt worden op aarde. En laat uw kerk met geloofsoog mogen zien, uw gang door de geschiedenis, opdat uw kerk het mag weten, dat het niet fout loopt in onze tijd, maar dat u met vaste schreden onderweg bent, naar uw gemaakt bestek, naar uw toekomst. En als die dag aanbreekt, Heren, laten we in het bijzonder dan getroost mogen zijn door de kennis van hem die komen zal om te oordelen. We bidden het u in de vergeving van al onze zonden, uit genade om Jezus wil. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. Wij zingen Psalm 27, de versen 5 en 7. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwegen. Zoek door gebeen met ernst mijn aangezichten. Wat er verder volgt, 27, 5 en 7. In antwoord op de prediking zingen wij Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. 119, vers 25. Na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wanneer we vanavond voor het eerst samen willen gaan luisteren naar het onderwijs dat de kerk ons geeft aan de hand van dat oude leerboek van de kerk, de Catechismus van Heidelberg, dan ben ik me ervan bewust dat we samen niet iets nieuws gaan doen. Het is wel nieuw dat we samen willen gaan luisteren naar het onderwijs van de Catechismus. En je zou kunnen zeggen, het is iets nieuws dat een dominee daaraan begint bijna een half jaar nadat hij in zijn gemeente bevestigd is, in plaats van, zoals dat toch gebruikelijk is, de eerste zondag na de bevestiging met één. Maar de catechismusprediking als zodanig is niets nieuws en het komt u ook niet onverwacht over dat we daaraan beginnen. Integendeel, toen u uw dominee beriep, schreef u hem dat u dit van hem verwachtte. En dat was voor hem weer geen verrassing, omdat het in 1986 al 400 jaar geleden was dat de kerken der reformatie in dit land in generale synode bijeen hebben uitgesproken dat de catechismusprediking een verplichting is in de namiddagdienst die het karakter behoort te krijgen van een leerdienst aan de hand van dat oude kerkelijke leerboekje. En als u zich daarbij dan realiseert dat al in 1578, dus 410 jaar geleden, een synode uitsprak dat die catechismusprediking nuttig en wenselijk was, en dat het dit jaar al 425 jaar geleden is dat in 1563 de catechismus van Heidelberg als een officieel belijdenisgeschrift van de kerk werd opgesteld, dan realiseert u zich met mij, we doen vanavond niks nieuws, niks buitensporigs. Maar dan realiseert u zich tegelijkertijd wat anders, hoop ik. Namelijk dit, dat nu al meer dan 400 jaar in de kerk van de reformatie in dit land zondag in zondag uit dat onderwijs heeft geklonken. 400 jaar. Met de regelmaat van de klok, want het is tijdenlang gebruikelijk geweest dat in een gemeente op de eerste zondag van januari zondag 1 werd bepreekt, en op de laatste zondag van december zondag 52, en in het volgende jaar gewoon weer van voren af aan, zonder onderbreking, in getrouwe voortgang. En dan zeg je, die kerk van de reformatie in dit land, die zou toch geheid moeten zijn op dat fundament van deze belijdenis. En die gemeente die leeft in 1988 en die staat op het op de schouders van dat voorgeslacht dat al zoveel eeuwen daarin onderwezen is en die op haar beurt ook weer onderwezen wordt, zondag aan zondag. Die moet daar toch door en door in thuis zijn. Die moet die belijdenis toch kennen. Die moet vanuit die belijdenis toch antwoord hebben op haar bestrijders. Antwoord zowel aan het adres van het modernisme dat het woord van de Heere aantast, als aan het remonstrantisme dat de leer van de vrije genade bestrijdt. Als je je realiseert, gemeente, meer dan 400 jaar catechismusprediking, en je ziet dan de ontwikkeling in ons land, dan zeg je, hoe is het mogelijk? En je merkt dan dat de gemeente van vandaag vaak zo heel weinig maar verstaat van die oude leer, dan zeg je, hoe is het mogelijk? En al luisterende naar die catechismus krijg je dan, en ik hoop dat dat de vrucht mag zijn van dat zelfonderzoek ook in het midden van de gemeente, verlangen om op dat hechte fundament gefundeerd te worden, dat fundament dat het hield Toen de brandstabels rookten en toen de schavotten werden opgericht en toen er mensen waren die bij het bloedvuur der flambouwen bleven zeggen, dit is mijn troost. En die het inderdaad zeggen wat wij dan met een Luther herdenking wel eens een keer wat gemakkelijk kunnen zingen. Neem goed en bloed ons af. Delf vrouw en kinderen in het graf, het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. En dan hoop ik dat terwijl we verlangen om zelf op dat fundament te worden vastgezet, dat tegelijkertijd dat diepe heimwee zal gaan groeien naar de eenheid met allen die een even onverderfelijk geloof hebben liefgehad. En die in dezezelfde belijdenis hun hart en hun leven verklaard vinden. En die op ditzelfde fundament met ons begeren te staan. Het is geen nieuwe zaak, gemeente, als we samen willen gaan luisteren naar dat oude leerboekje van de kerk, dat ons de schriften verklaart. Maar het is wel een actuele zaak om bij dit leerboek bepaald te worden dat zo onnavolgbaar mooi. En ik hoop dat u dat met me eens bent en dat u zegt, dominee, wat gelukkig dat we er nou eindelijk aan kunnen beginnen. En ik hoop dat als u het er niet mee eens bent, dat de Heere me wil gebruiken om uw liefde voor dit belijdenisgeschrift bij te brengen. Dat u gaat zeggen, dominee, de vrije stofprediking, dat zijn maar die catechismus. Wat wordt je daardoor onderwezen? Zo onnavolgbaar mooi de schatten van heil en zaligheid uiteen worden gezet. Dat een oude theoloog van de kerk van de reformatie, prediker van de vrije genade, Herman Friedrich Kolbrug, op zijn sterfbed, als een van zijn laatste woorden heeft gezegd tot degene die om hem heen stonden. Die eenvoudige Heidelberger kinderen. Die eenvoudige Heidelberger. Houd daar aan vast. We willen vanavond samen beginnen met te luisteren naar die Heidelberger. Wanneer ik in wat ik dan misschien mag noemen een inleidende prediking samen met u wil nadenken over het allereerste begin van vraag en antwoord 1. We horen daar dan mijn enige troost in leven en in sterven. En we ontdekken dat is ten eerste een actuele zaak en dat is ten tweede een persoonlijke zaak. Mijn enige troost in leven en in sterven, een actuele en een persoonlijke zaak. Ja, wat is nou eigenlijk het geheim van de eeuwige jeugd van de Heidelberger, zoals dat wel eens een keertje is genoemd? Immers, we mogen toch wel zeggen, gemeente, dat na 420 en 425 jaren catechismus en catechismusprediking, die catechismus nog altijd springlevend is en nog altijd hanteerbaar is als onderwerp voor de prediking in de leerdiensten van de gemeente en als onderwijs op de catechisatie. En dat is toch eigenlijk wel verrassend, gemeente, want als je vandaag de dag eens een keer op de basisschool komt, die je ouder gewoonte nog altijd geneigd bent om de lagere school te noemen, om te kijken wat je kinderen nou eigenlijk doen, en je ziet daar het lesmateriaal dat je kinderen daar krijgen, dan zeg je, daar herken ik nou werkelijk niks meer van. Er is geen één leerboek meer bij dat ik ook kreeg toen ik op school zat. En als grootouders eens een keertje gaan kijken wat hun kleinkinderen nou zo al te leren krijgen, dan slaan ze helemaal van verbazing achterover en dan zeggen ze, ik snap er niks meer van en ik herken er niks meer van. Het is allemaal anders. En dan praten we, gemeente, nog maar over een tijd van 10 of 20, hooguit 50 jaren. En dan is dat allemaal veranderd, omdat we zeggen, dat lesmateriaal uit het verleden, daar kun je vandaag niks meer mee beginnen. Je moet dat lesmateriaal immers afstempelen op de jeugd van vandaag. En die jeugd die verandert om de 5 jaar, zeggen de mensen die het weten kunnen. Elke 5 jaar leef je weer in een andere situatie, krijg je weer een andere lichting. En te midden van dat alles houdt die oude catechismus het maar vol. 425 jaar, 410 jaar een prediking van die catechismus. Wel, het geheim daarvan, gemeente, is dat die catechismus zo actueel en zo persoonlijk is. Het gaat in de catechismus niet over redeneringen waar je met elkaar een boom over op kunt zetten die geweldig interessant kan wezen zonder dat je daar wat mee kunt beginnen in de praktijk van het leven. Het gaat in de catechismus niet over dorre leerstelligheid waarbij spitsvondige vragen aan de orde komen van het soort dat op de oude jongelingsverenigingen nog wel eens aan de orde kon komen. Vragen zoals: wat zou er nou gebeurd zijn wanneer Eva welgevallen was aan Adam? Nou, daar koop je niks voor vandaag en daar heb je niks aan in leven en in sterven. Vragen als: hoeveel engelen kunnen er nou precies staan op de punt van een naald? Nou, daar doe je ook niks mee in de barre werkelijkheid van het leven in deze wereld. Maar die catechismus die staat midden in de realiteit van ons leven, dat bij alle verschil tussen vroeger en nu in zijn diepste wezen toch dezelfde vragen kent en met dezelfde moeite worstelt. En dat blijkt nou zo onnavolgbaar mooi, gemeente, meteen al uit die eerste vraag: wat is uw enige troost beide in leven en in sterven? Daarmee komen die opstellers van de catechismus, die mannen met die moeilijke namen, de catechisanten, die weten het nou hopelijk, hè? Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus. Daarmee komen ze niet de schoolbanken binnenstappen, maar ze komen zo de deur van ons huis binnenstappen. En ze kijken ons recht in de ogen en ze zeggen: daar willen we nou eens met je over praten, op grond van de schrift. Daar gaat het om en daar zal het blijven omgaan. Al die 52 zondagen die uiteindelijk alleen maar een nadere verklaring zijn van wat in dit eerste antwoord zo heerlijk verwoord en beleden wordt. Wat heb je dat je staande houdt midden in de werkelijkheid van dit leven, waarvan het uitnemendste is moeite en verdriet? En eerlijk is eerlijk, gemeente, maar als je dan eens even over die vraag gaat nadenken, dan zeg je: er is wat een geroep van leed en 's werelds bange vragen. Als je nou eens even om je heen kijkt in deze wereld, zoals je elke keer weer bij ons op de stoep wordt gebracht via de krant en via het journaal, dan denk je, om dan maar een paar dingen te noemen uit die grauwe werkelijkheid van onze wereld vandaag, aan de gegijzelden in Libanon, waarvan er zijn die daar nou al jaren worden vastgehouden door extremisten die menen dat ze kunnen beschikken over het leven van een ander om hun eigen zin door te drijven. En dan neem je in gedachten en kijk je in de vluchtelingenkampen waar de mensen uit Afghanistan met miljoenen nu al jaren zitten. Als een teken dat het met die openheid en met die vrijheid van het Russische communisme nog altijd erbarmelijk slecht gesteld is, ondanks alle beweringen van meneer Gorbatsjov. Dan denk je in gedachten aan het leed dat er wordt geleden in de concentratiekampen van Siberië, waar ook vandaag nog, ondanks alle perestroika en glasnost, mensen vanwege hun geloof worden vastgehouden, ver verwijderd van hun gemeente, van hun gezin. En aan de dictaturen van Zuid-Amerika, waaronder zoveel mensen zuchten in onvrijheid. Dan denk je aan de hongerenden in Afrika, bij wie we in de laatste weken weer bepaald zijn. En aan degenen die vrezen voor de doodseskaders van Zuid-Amerika, die terreur en dood en verderf zaaien op een manier die voor ons gelukkig onherkenbaar is. En je zegt: er is wat een moeite en wat een verdriet in deze wereld. En wat in de brede wereld gebeuren geldt, dat geldt net zo goed in ons eigen kleine leventje. En misschien mag ik daar ook een paar dingen zo vanavond van noemen, om daarmee duidelijk te maken hoe actueel die eerste vraag van de catechismus is. Dan denk ik aan de rouw, zoals ook in ons midden mensen die kennen. Dat er een lege plaats in hun gezinnen, in hun leven is gekomen die zo geweldig schrijnt. En aan de eenzaamheid die het deel is geworden, of die al lange deel is, van niet weinigen ook onder ons. De eenzaamheid van de mens die zijn aanspraak mist. die niemand naast zich heeft met wie die echt spreken kan, al zijn er misschien wel goed bedoelende mensen om je heen. De eenzaamheid van broeders en zusters die het fijn vinden om vanavond hier in de kerk te zitten. Maar die zeggen, straks moet ik weer terug naar huis en dan moet ik zelf de sleutel in het slot steken en dan kom ik weer in het donker. En dan is er niemand met wie ik praten kan over wat ik in de kerk heb gehoord, over wat ik heb ontvangen aan troost en wat ik heb herinnerd aan verdriet. Dan denk ik aan de moeite van het ziek zijn. En je ziet ze in gedachten, de leiders in de ziekenhuizen van onze samenleving, mensen in wier leven de kanker voortvreet en ze weten het totdat de dood erop zal volgen. En soms met een verschrikkelijke pijn en een geweldige afbraak van hun aardse bestaan, hun laatste maanden moeten doormaken. Dan denk ik aan het leed dat er geleden wordt in inrichtingen van barmhartigheid, in tehuizen van zwaar gehandicapten, in psychiatrische ziekenhuizen, de nood van mensen die er psychisch niet meer tegenop kunnen, maar die overspannen raken omdat ze het leven en de levensomstandigheden niet aankunnen en de problemen en boven het hoofd groeien. Dan denk ik aan de moeite en het verdriet, zoals dat ook onder ons gestalte krijgt in verbroken verhoudingen in huwelijk en gezin. Dat terwijl je allebei nog leven mag, en anderen die elkaar door de dood hebben moeten missen, in dat opzicht wel eens een keer jaloers zijn dat je elkaar niet meer verstaat. En dat je elkaar niet meer kunt vinden en dat je voor elkaar een vreemde bent geworden. Veroordeeld tot een levenslang samenwonen onder één dak, zonder dat je nog één woord echt met elkaar kunt spreken. Aan het verdriet van ouders, wier kinderen niet meer thuis komen. Of die elke keer als ze dan hun verplichte nummertje huisbezoek bij moeder of bij vader afleggen, laten merken dat er wat zit. En wat er zit, dat is in elk geval geen liefde meer. Dan denk ik aan het verdriet dat invaliditeit met zich mee kan brengen, soms al vanaf de geboorte. En soms door ziekte of door een ongeluk zomaar ineens de benen onder je leven wegslaat. Waardoor je als een gezonde jongen, als een knappe meid wordt veroordeeld tot een rolstoel en tot permanente hulp. Dan denk ik aan het verdriet dat het ouder worden met zich mee gaat brengen, dat je niet meer voor jezelf kunt zorgen. Dat je op anderen aangewezen bent en dat de dood als het ware zijn schaduwen gaat vooruitwerpen door de aftakeling van je lichaam en meer nog door de aftakeling van je geest, zodat je gaat dementeren. En ouderen die hun verstand nog hebben, ze zien het als een schrikbeeld voor zich en ze zien het, zeggen het elke keer weer, als ik mijn verstand maar mag houden. Dan denk ik aan verdriet dat wij vaak niet opmerken en waar we soms ook erg gemakkelijk over kunnen praten. Het verdriet van een werkeloze die graag praten wil en tegen wie het gezegd wordt, je hebt het maar makkelijk. Je kan je uitkering zomaar eventjes opstrekken. Ik weet wel dat ze er zijn hoor. Maar er zijn ook anderen die maar wat graag willen werken. Die zich aan de kant voelen staan, die het gevoel hebben, wat heb ik nou nog voor waarde, wat in mijn leven nog voor betekenis. Dan denk ik aan iemand met een homofiele geaardheid. Die niet meegaat met de geest van deze tijd, maar die in Gods kracht dat kruis zoekt te dragen in levenslange onthouding. Maar die niet kan praten met zoveel over dat kruis en over dat leed. Dan denk ik aan, en die zijn er toch ook in ons midden, die toch wel erg graag hadden willen trouwen, maar er kwam nooit iemand die zei, ik wil het leven met jou delen. En die bleef alleen. En de andere zei, dus makkelijk, je kan me nog eens een keertje helpen en je kan nog eens komen oppassen en je kan dit en je kan dat. Maar wanneer zeggen ze nog eens een keer, kun je er nog een beetje tegen? En dan denk ik aan het leed van de kinderlozen onder ons. Die ook zo vaak van die goedkope opmerkingen te horen moeten krijgen, vooral in het begin van hun huwelijk. En langzamerhand dringt het tot de anderen door. En dan merken ze nog vaak de jaloerse blikken van, jullie kunnen tenminste wat kopen en jullie kunnen tenminste uitgaan en met vakantie gaan. En ze hebben niet in de gaten dat ze elke keer wanneer een kind gedoopt wordt in de kerk, ze met pijn in het hart daar zitten en zeggen, o God, dat wij dat nou moeten missen. En al is dat er allemaal niet, gemeente. En al schijnt de zon van het leven hoog aan het firmament. En al krijg je alles wat je hartje begeert. En al heb je al die dingen waarvan de wereld van vandaag zegt. Jij hebt het geschoten en jij hebt het voor elkaar. Maar wat is dan dat aardse geluk nog geweldig betrekkelijk, gemeente? Want alles wat je krijgt, dat moet je weer een keertje loslaten. Jonge mensen, de catechismus heeft in het bijzonder een boodschap voor jullie. Het is immers leerboek voor de jeugd. En vroeger was het zo dat bij de catechismusprediking, dan moest er een van de jonge mensen naar voren komen om in het midden van de gemeente het antwoord op de vraag op te zeggen. En soms zou ik willen dat het nog zo was. Dan waren de ouders er meteen bij betrokken, maar jonge mensen, realiseer je dat wel eens een keer. Alles wat je hier krijgt moet je weer een keer loslaten. Je kan zielsdankbaar zijn voor een fijne jongen en voor een lief meisje. Maar die handen die je in elkaar legt, die laten weer een keer los door de dood. En je kan intens gelukkig zijn wanneer de Heer je het ouderschap geeft en je voor het eerst je eigen kind in de armen mag houden. Maar dan moet je bedenken, dat kind dat wordt geboren, maar het zal ook een keer weer sterven. En de dood rukt het een keer uit de armen van de geliefde. Is toch de realiteit, gemeente? Ik zou nog wat meer kunnen noemen, maar ik hou nou maar op. Maar dat is toch de realiteit? Ik ben er toch niet pessimistisch bezig? Ik ben toch niet zwartgallig aan het preken, gemeente? Ik noem toch de dingen alleen maar bij de naam? Dat is toch zo? Of is dat niet zo? Hoort u bij die mensen die net als een rijke man uit de gelijkenis elke dag met een grote stap over die arme Lazarus heen lopen om de ellende van deze wereld maar niet te zien en zelf vrolijk en prachtig te kunnen leven dag in dag uit? Horen wij bij de mensen die denken dat de koek van dit leven nooit op kan? En die net als de rijke dwaas zeggen, we hebben de schuren vol, we hebben goederen voor jaren, eet en drink en wees vrolijk. En we houden er geen rekening mee dat vannacht de Heere kan komen en kan zeggen, dan moet je voor mij verschijnen. En wat koop je dan voor die hele handel? Maar er is nog meer, gemeend als we het hebben over moeite en leed en verdriet, want wat ik tot nu toe genoemd heb, dat is verdriet dat de wereld ook kent. Al moeten we eerlijk zeggen dat de wereld dat leed nooit zo diep kan peilen als het volk van God dat weet dat op de bodem van al die vragen der wereld zonder schuld ligt. En dat het verstaat hoezeer de hoge en de heilige God zelf bedroefd wordt door deze situatie in een wereld waarvan hij eenmaal heeft gezegd in het uur van de schepping. Het is allemaal zeer goed. Nou zeg ik soms, is er nog wat goeds? Maar behalve dat verdriet dat de wereld ook kent, gemeente, is er ook een droefheid die de wereld niet kent. En dan denk ik aan de droefheid die ik in de Bijbel tegenkom bij iemand als Paulus. Die zegt, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens. Dat verdriet van een mens die zo graag voor de Heere wil leven, omdat hij ontdekt heeft dat de Heere dat zo eeuwig waard is. En hij moet merken dat hij elke keer weer moet zeggen dat hij zijn eigen vlees niet mee heeft en dat hij te strijden heeft met die oude mensen en dat hij elke dag in veel struikelt. Ik denk aan het verdriet van de mens die bestreden wordt. Die elke keer weer die spanning en die angst kent van zou het wel voor mij zijn. En is er voor mijn zonde nog wel vergeving. Het verdriet van de mens die de aanvechtingen kent van de vorst der duisternis. Die als de verklager der broederen elke keer weer naar ons geweten toekomt. En die tegen ons zegt juist op die momenten dat we dat niet kunnen hebben omdat hij zo intens gemeen is. Jij vindt geen hulp bij God. De Heere heeft je vergeten, de Heere heeft je verlaten. En dan zijn er die momenten dat je het inderdaad zingt. Ik lag gekneld in banden van de dood, waar de angst der hel mij alle troost deed mis. Ik was benauwd, omringd door droefenis. Dat is toch de realiteit van het leven, gemeente. Ik sta er toch geen fabeltjes te vertellen. Dat is toch echt. Of niet? Zitten er hier mensen in de kerk vanavond die zeggen, dominee, waar je het nou over hebt, daar heb ik nog nooit last van gehad. Ik heb nog nooit aanvechtingen gekend. En ik heb nog nooit zoals Petrus naar buiten in het donker na zijn zonde in de hof van Caiaphas staan schreien dat ik moest zeggen, Heere, ben ik dat nou? Ik ben nog nooit mezelf in dat opzicht tegengevallen. En ik heb nog nooit met David gebeden, neem uw heilige geest niet van mij. Want ik zou niet weten waarom ik dat bidden moest. Er is nog meer, gemeente. Maar behalve de droefheid over de gevolgen van de zonde en de droefheid over de macht van de zonde, is er ook de droefheid over de zonde zelf. Als de heilige geest me laat zien dat ik met mijn zonde de Heere vertoornd heb. Ja, wat nog meer is, dat ik een goedhoend, een liefdevol God en Vader op het hart heb getrapt. En dat mijn zonde me schuldig maakt, zodat ik de dood heb verdiend. Het staat even verderop in dat antwoord van de enige troost in leven en in sterven. Al mijn zonde. Nou, als ik daar iets van leer, gemeente, dan leer ik die andere psalm meezingen. Ik ben vanwege al mijn zonden die mij wonden, vol van kommer en verdriet. Of zitten er hier mensen in de kerk die daar nooit last van hebben? Die als ze eerlijk zijn moeten zeggen dat ze niet weten wat dat is om verdriet te hebben over de zonde voor God. Mensen van wie het nog altijd geldt wat McShane zingt in dat bekende lied waarin hij gelukkig in de verleden tijd mag spreken. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. En ik zei niet, mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God? Is nou eens eerlijk, is dat nog nooit een vraag voor u geworden? Hoe kan ik voor God bestaan? Heb je daar nog nooit over nagedacht, jonge mensen, doordat dat een stuk nood in je leven werd? Hoe kan ik rechtvaardig zijn voor die heilige God die de zonde niet kan verdragen? Kijk, en het is te midden van dat alles, gemeente, dat de catechismus nou de vraag stelt, wat is uw enige troost? En daarmee zeggen die opstellers van de catechismus, heb jij en hebt u nou een antwoord op al die vragen? Hebt u nou een verzekering die het totale pakket van die schade dekt? Is er voor u en voor jou nou zo'n uniek, zo'n volkomen houvast, waardoor je in al die moeite en in al dat verdriet staande kunt blijven? Jonge mensen, nog een keer, de catechismus is het leerboek voor de jeugd en ik hoop dat ik het onder Gods zegen een beetje bij je in de buurt kan brengen. Jonge mensen, je wilt graag gelukkig zijn, hè, en je wilt graag leven, nou dat mag ook en de Bijbel die zegt het ook. Geniet maar van het leven in de dagen van je jeugd. Maar als er nou eens een streep door de rekening gaat, en dat gebeurt toch nog al eens een keertje. Ik denk zo vaak, ik heb dat al wel eens een keer vaker hier op de preekstoel gezegd ook. Wat kom ik dat hier in Bunschoten, Spakenburg vaak tegen. Die verhalen over kinderen die al vroeg verongelukten of al jong overleden. Ik denk, ik moet nog eens een keer over het kerkhof gaan wandelen en kijken hoeveel van die jongeren ik daar tegenkom op die grafstenen. Als er nou in jouw leven gebeurt dat er een streep door de rekening gaat. Dat je loopt te wandelen op zondagavond en daar komt ineens een auto en die schept die lieve jongen en dat aardige meisje van je zij in één keer weg. Voorgoed weg. Of er is een ziekte die de benen onder je lichaam uitslaat en je komt in de roelstoel terecht en je plannen zijn voorgoed een streep doorgehaald en je idealen kun je wel vergeten. Als de dood zomaar ineens komt, jonge mensen, heb jij dan wat? Iets waar je op terug kunt vallen? Heb je dan een polis die alle schade dekt? Als je in de auto wil gaan rijden, dan moet die VA verzekerd zijn. En als je naar de tandarts en naar de oogarts wil, dan moet je een verzekering hebben. En als je met vakantie gaat, dan neem je nog een reisverzekering.
Waar heb jij nou ook een polis voor dit soort dingen? Waarmee alle schade aan lichaam en aan ziel gedekt is. All risk, zonder enig eigen risico meer, omdat je dat niet kunt dragen. Ik vraag niet of je een pijnstiller hebt wanneer je pijn hebt, want die verkoopt de wereld van, maar daar heb je uiteindelijk maar zo bitter weinig van. En ik vraag niet of je een verdovingsmiddeltje hebt, want dan kan je wel een borrel nemen aan het einde van de avond en nog eentje om maar te vergeten. Maar morgen dan is er diezelfde werkelijkheid weer. En ik vraag niet of je een beetje afleiding kunt vinden, want dan kun je de hort op gaan en dan kun je de bloemetjes buiten zetten. Maar straks dan kom je weer in de werkelijkheid terecht. En ik vraag niet of je nog zoethoudertjes hebt, want die hangen je tenslotte de keel uit. Hebt u troost? Iets dat je staande houdt onder alle omstandigheden. Iets dat je uitzicht biedt in alle werkelijkheden van het leven. Iets dat tegen alles opweegt. En dat onder alle omstandigheden kracht geeft. Een geweldige zaak, gemeente. Troost. Zeg, wat er ook gebeurt met mijn lichaam. En wat er ook gebeurt met mijn ziel. En hoe het ook gaat in mijn leven en wanneer en waar ik ook moet sterven. Altijd getroost. Zeg nou zelf eens, is dat nog geen zaak van de hoogste actualiteit? Is dat toch geen zaak waar je vanavond nog een antwoord op moet hebben, als je dat antwoord nog niet kent? Want als je de kerk uitkomt en je krijgt dan een jobstijding. En als je van de week bij de dokter komt en die zegt er is niks meer aan te doen. Of die laat alleen dat woord kanker maar vallen of je krijgt een hartinfarct. En als je aan je schuld wordt ontdekt. En als je sterven moet. En als je voor je rechter moet verschijnen, gemeente. Is het geen actuele vraag? In 1988 nog net zozeer als in 1563. Als je 8 bent al net zo erg als wanneer je 80 of 88 bent. En als de catechisme die vraag stelt, gemeente, dan is hij daarbij ook strikt persoonlijk. Dan zegt hij niet wat denkt een ander daarvan. En dan vraagt hij niet aan u wat heeft een ander aan troost. Wat heeft je vader, wat heeft je moeder, wat heeft die ambtsdrager, wat heeft dat gemeentelid. U moet antwoord geven vanavond. En jij moet antwoord geven. Wat is uw enige troost? Dat ik. Moet u opletten, gemeente, daar komen we in de catechismus ook telkens weer tegen. En onder Gods zegen hoop ik u daar wel aan te herinneren ook. De catechismus die zegt niet dat een mens. Want dat is zo algemeen, want dan hebben we het over een mens en dan bedoelen we iedereen behalve onszelf. Dat is vrijblijvend, gemeente. Want dan kunnen wij toeschouwer zijn vanavond. En dan kunnen we kijken hoe een ander het ervan afbrengt en we blijven zelf buiten schot, denken we. En de catechismus die zegt ook niet dat een uitverkorene. Want dan gaan we aan het redeneren en dan is er stof voor discussie. Wie is er nou eigenlijk uitverkoren? En dan is dat een discussie waarvan je hoofd vol kan zijn, maar die buiten je hart omgaat. Dat ik. En als ik nou op de kleuterschool les gaf, dan zei ik, laten we nou allemaal maar eens zo doen. U doet het maar in gedachten. Dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en in sterven niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Zo beleidde de kerk van de reformatie en wij die leven op het erf van die kerkgemeente. Wij moeten ons afvragen als dit de belijdenis van de kerken is waarin we een plaats hebben gekregen. Hoe sta ik er dan tegenover? Mag ik dan zeggen die belijdenis die is ook mij uit het hart gegrepen? Zeggen we dan met koning Hiskia, bij deze dingen leeft men en in die alle is het leven van mijn geest. Kijk, en ook dat moeten we goed zien, gemeente. Want je komt nog wel eens een keer mensen tegen die zeggen, God bekeert vandaag niemand meer. En dat klinkt ernstig en die mensen die maken ook een serieuze indruk. Maar de enige die ze serieus nemen, dat zijn ze zelf. Ze nemen God niet meer serieus, want God heeft het immers gezegd. Als het getal van de uitverkorenen vol is en er dus niemand meer bekeerd zal worden, dan komt hij terug. Dus zolang het heden der genade nog duurt, gemeente, is God bezig om toe te brengen tot een gemeente die zalig wordt. Dacht u dat ik anders nog kon en durfde en wilde preken? Dan zeg ik, mensen gaan naar huis, zoek het maar uit. Als iemand dat zegt, er wordt in onze dagen niks meer, niemand meer bekeerd, dan beledig je alleen maar de levende God. En je hebt andere mensen die zeggen, kijk, die zekerheid van zondag 1, die is er hoogstens voor een enkeling. En elke keer weer kom je de gedachte tegen en die kom je zelfs onder de jeugd van de gemeente al tegen. Wonderlijk om het te zeggen, gemeente, maar je komt die gedachte tegen. Dat een mens dat nooit zeker kan weten of hij behouden wordt of niet. De jonge mensen van de beleideniscategorisatie die herinneren zich misschien wel dat we daar van de week nog over gepraat hebben. En dat we toen tegen elkaar gezegd hebben, die gedachtegang die is niet reformatorisch, maar die is rooms. In Rome kan je het inderdaad niet zeker weten, dat weet een hele enkeling het. En mensen die heilig worden verklaard, omdat die zo'n overschot aan goede werken hebben. Maar Rome kan nooit spreken van zekerheid, omdat er wat van onszelf bij moet. En daar ben je nooit zeker van, gemeente, dan moet je het altijd afwachten. Maar dat is juist de rijkdom van de ontdekking van de reformatie geweest. Dat er een volkomen gerechtigheid is aangebracht in de Heer Jezus Christus. Daardoor ben ik zeker. Paulus zingt ervan en je begrijpt het niet. Dat na 400 jaar een catechismusprediking waarin die klare geloofstaal van de kerk van de reformatie geklonken heeft, die gedachte toch altijd weer naar voren komt. Ik ben verzekerd dat niets mij zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heer. De kerk van de reformatie zegt in zondag 1, gemeente, dit is het normale. Dit is het wat de gemeente als de zaken normaal liggen na kan zeggen en mee mag beleiden. Dat ik met lichaam en ziel in leven en in sterven het eigendom van Christus ben. En daarmee zegt die kerk niet dat dat vanzelfsprekend is. De taal van de catechismus is een taal van de verwondering. En de taal van de mens die als het ware komt tot een lofzang op de ontfermende genade van God. Wie deze dingen verstaat, die zegt niet, natuurlijk ben ik het eigendom van Christus. Ik ben toch gedoopt en ik ga toch naar de kerk en ik heb toch belijdenis gedaan. Dat is het grootste wonder van je leven, gemeente. Maar tegelijkertijd, dit is het normale. Voor wie in de gemeente leeft, op het erf van de reformatie. Hier moet iedereen mee leren instemmen, zegt de kerk van de reformatie. Dat ik. Daarom is dit ook het onderwijs dat de kerk geeft aan zijn jeugd. En ik hoop dat de jonge mensen hier in de kerk nou snappen waarom er geleerd moet worden op de catechisatie. Waarom ook de jongeren deze vraag en dit antwoord uit hun hoofd moeten kennen. En ik ben er eigenlijk verdrietig over dat ze die nog niet kennen als ze op de catechisatie komen. Want dat hoort toch bij het christelijke onderwijs dat deze grondbeginselen worden geleerd. Maar ik hoop wel dat onze jonge mensen nou snappen waarom er geleerd moet worden. En dat de ouders daarachter staan. En dat het daardoor niet meer gebeurt dat een die een week niet is geweest de volgende week doodleuk vertelt. Ik wist niet wat ik leren moest, maar ik ben er niet geweest, dominee. En dan denk ik, vader en moeder, waar blijf je nou met je doopbelofte? Het gaat om de zaken van de eeuwigheid. Het is geen bijkomstigheid als die iets van, dat komt allemaal nog wel. Als Jantje en Pietje en Marietje en Grietje eerst de MAVO en de HAVO en het VWO en weet ik wat allemaal hebben afgelopen. De kerk van de reformatie zegt, pomp er dit in bij die kinderen, zodra ze maar kunnen leren. En zegt er tegelijkertijd bij, al heb je het allemaal in je hoofd zitten, dan ben je er nog niet mee klaar. Want het gaat erom dat je deze dingen leert kennen met je hart. Maar dan neem je ze ook aan de hand als ouders. En als man en vrouw voor de klas. En als ambtsdrager. Naar Jezus heen. Hebben we dit antwoord geleerd, gemeente? U voelt wel aan, nou kijk ik in het bijzonder naar de wat ouderen, naar de beleidende leden, in elk geval hier in de kerk. Het is vanavond voor het eerst dat ik die vraag mag stellen, gemeente. Maar voor het grootste deel hier in de kerk geldt dat niet voor het eerst die vraag aan u en aan jou gesteld wordt. Die vraag is al eerder gesteld door Dominic Kok. Wist u toen het antwoord al? En daarvoor de Dominic Vlietstra. Wist u toen het antwoord al? En daarvoor door Dominic Den Butter. Wist u toen het antwoord al? En daarvoor door Dominic Brons. Wist u toen dat antwoord al? En daarvoor door dominee De Waal en door dominee Velema en door dominee Visser en door dominee Brandsma. En als ik het goed uitreken, dan zijn er toch nogal een aantal onder ons die die vraag ook nog heel bewust hebben gehoord uit de mond van dominee Hogendoorn en misschien al wel vroeger. Wist je toen het antwoord al? En als je toen het antwoord al wist, is er sinds die tijd verdieping en groei gekomen. Dat je vanavond mag zeggen, ja, in beginsel kende ik het toen al, maar als ik nou dat antwoord mag geven, dan geef ik het toch weer heel anders. Dit is mijn troost. En als je toen nog niet wist, weet u het nou dan wel? En moet je dan iets zeggen, u die onder die domer is die ik daarnet noemde, en je kan er zo een rijtje aan toevoegen, misschien wel uit een ander kerkverband nog of uit een andere gemeente. Moet je dan iets zeggen, wat is de Heere langmoedig geweest? Zoveel jaren die vraag, wat is uw enige troost? En als je nou het antwoord nog niet weet. Kijk, toen u belijdenis deed, toen stemde u in met dit antwoord. Toen hebt u gezegd, ik neem het persoonlijk over. Oh, zegt iemand, maar als het zo is, dan trek ik op dit moment mijn woorden in en dan zeg ik dat maar niet meer. Ja, maar kijk, dat is natuurlijk niet de goede reactie, mijn broeder en zuster, want dat is een reactie die alleen maar zelfhandhaving verraadt. Want u leeft op het erf van de kerk die deze belijdenis heeft, gemeente. En dat betekent dat je je daar niet aan kunt onttrekken, maar dat je dat eens een keer nood moet worden. Dat je moet zeggen, Heere, ik weet het al van kleinkind af met mijn hoofd. Want ik heb het op school nog geleerd. Wat is uw enige troost beiden leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel beide in leven en in sterven niet mijn. Maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. En toen ik op de catechisatie op zei, toen zei de dominee een 10 met een griffel, wat ken je het goed? Maar ik beleid het nog altijd met de mond. En niet met het hart. Dan hoop ik dat u er zich vanavond aan laat ontdekken dat dat nou schuld is. Want hoe raar het ook klinkt met deze belijdenis, die willen wij niet eens, weet u dat wel. Want deze belijdenis die gaat nou lijnrecht in tegen wat wij mensen van nature zo graag willen sinds Adam eigen baas zijn. En deze belijdenis zegt, ik ben niet meer van mezelf, maar ik ben van hem. Hij heeft het voor te zeggen over mijn lichaam en hij heeft het te zeggen over mijn ziel. Hij heeft het te zeggen over mijn huwelijk. Hij heeft het te zeggen over mijn gezinsvorming. Te zeggen over mijn werk en over mijn vrije tijd. Over de zondag en over de maandag. Altijd naar weer vragen. Wat wilt gij dat ik doen zal? Zijn eigendom immers lichaam en ziel, leven en sterven. Ik kan me best indenken dat er op de galerij eentje zit die zegt, dat bedank ik voor. Dat bedank ik voor. Misschien ik oud geworden ben. Maar dan wil ik toch zelf nog gaan. En dan wil ik toch zelf uitmaken met wie ik trouw. En dan wil ik toch zelf uitmaken wanneer en hoe en hoeveel kinderen ik krijg. En dan wil ik toch zelf uitmaken wat ik met mijn lichaam doe. Of ik dan mee ga naar gelegenheden waarvan mijn vader en moeder zeggen, dat hoor je niet. Ik wil mijn eigen baas zijn.
Nou.
Maar dan mis je de troost. Dan mis je de troost. Dan sta je er ook alleen voor. Wat is uw troost? Och, ik heb de indruk, gemeente, dat er onder ons ook nogal wat mensen zijn die zeggen, dominee, dat durf ik zo niet persoonlijk te zeggen, want ik vind dat zo groot. Als je nou aan me vraagt, waar gaat je hart naar uit, dan gaat mijn hart naar de Heer uit. En dan grijp ik de Heer aan bij de zoom van zijn kleed en van zijn belofte. En dan zeg ik met Petrus van harte, Heer, tot wie zouden we heen gaan dan tot u? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Waarom nou te zeggen, dit is mijn troost. Ik, het eigendom van Christus, dat is zo hoog, dat is zo groot. Dat kan ik best begrijpen, gemeente. Ik moet eerlijk zeggen, ik kom zulke mensen liever tegen dan die mensen die zo hoog van de toren blazen. En die zeggen, natuurlijk, dat is bij mij ook het geval, hoor. En ik ben dat ook en ik heb dat ook. Dat heb ik heel wat liever. Maar toch zeg ik, je moet er niet bij blijven staan, mijn broeder en zuster, mijn jongere meisje. En je moet je maar niet laten misleiden door die mensen die zeggen dat dit maar een enkeling gegeven is om te leven in dit licht als een lid van de bruidskerk van Christus. Vanavond zegt dat oude leerboek, dat geschreven is bij het licht, het flakkerende licht van de brandstapels. En onder de dreiging van de schafot, dit is het normale in de gemeente van God. Dat ik dit leer zeggen met hart en mond. Maar dat zeg ik vanavond niet om een bekommerde en een klein gelovige af te schrikken en tegen hem of tegen haar te zeggen, het is met jou allemaal nog niks. Maar dat zeg ik dan vanavond, gemeente, zoals de catechismus dat zegt, om je uit te lokken. Om je te laten zien wat er allemaal in die grote Heer Jezus Christus te vinden is. En wat dat nou wil zeggen, zijn eigendom te zijn. En wat dat betekent, wanneer je hem mag noemen mijn getrouwe zaligmaker. Want dan laat die Heidelbergse catechismus dat zien in het vervolg, gemeente. Wat een zaligheid het is om je in je diepste zondenood en in je hoogste aanvechtingen en in je ergste benauwdheid en in je grootste droefheid geborgen te mogen weten bij de Heere Jezus. Met je lichaam. Ja, dat ook. Ik zei straks tegen de broederskerkenraad aan het einde van de vorige dienst, ik moet het toch maar even kwijt. Toen ik een jaar of 5 geleden op Urk daarover preekte, toen preekte ik erover als een die het net gehoord had. Je moet geopereerd worden en het lijkt op kanker. Kan je geloven dat ik toen pas goed verstaan heb wat dat wil zeggen, dat je met je lichaam het eigendom van de Heere Jezus mag zijn. Ook al vreet de kanker erin. En ook al moet je dan naar de operatietafel. En dan word je dan weggemaakt, maar hij maakt erover. En hij zorgt ervoor. En hij zorgt voor mijn ziel en hij zegt, ik zal uw ziel bewaren van nu aan tot in der eeuwigheid. En hij doet dat in het leven, met alles wat dat leven te bieden heeft. En de last van het leven, die is je veel te zwaar om die alleen te dragen. Maar hij doet het ook in het sterven. Nou, ook dan wanneer het water van de doodsjordaan hoger en hoger gaat stijgen. En je dan toch mag zeggen, ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij en uw stok en uw staf die vertroosten mij. Hoe hij meegaat in de schaduwen van de dood. En hoe hij met mij wil staan voor de troon van de Vader. En ook de Satan naar hem mag verwijzen. En als die duivel met een zonde voor de ogen stelt. Dat ik mag zeggen, duivel, er is er eentje die me verzekerd heeft. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dat ik geoordeeld mag worden op zijn rekening. Dat hij het zegt als ik voor de rechter sta, Vader. Ook deze heb ik gekocht tot mijn eigendom. En nu wil ik dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat zij mogen zijn waar ik ben. Omdat het al zo is geweest een welbehagen bij u. Maar zeg nou zelf. Is dat nog geen unieke troost? Dat je mag zeggen, het zij dat ik leef. Het zij dat ik sterf. Ik ben des Heren. En zo kweekt die catechismus onder de bediening van de Heilige Geest een onverzadigbare honger naar de Heere Jezus Christus. En zo leert dat woord en die geest me dat ik zonder de Heere Jezus niet meer kan leven. En hij bewaart er me voor dat ik niet meer rusten kan. Voordat ik het persoonlijk mag zeggen. Dat ik. En dan trilt de verwondering door je ziel. Dat ik. Met lichaam en ziel. Beide in het leven en in het sterven. Niet mijn. Maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus. Eigen ben. Wat is uw troost? Wat is jouw troost? Zeg het nou eens. U vindt het zo moeilijk om het onder woorden te brengen. Mag ik u dan een versie opgeven? In de hoop dat je daar in je hart verklaard vindt. Dit versje. Dit is mijn troost. In druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Zeg nou eens, is het dat? Want dat is het. Amen.
willen samen danken. Ja, Heere, dat is het en dat is het helemaal en daarbuiten is het niet. Dit is troost. Geef dat we het inderdaad met ons hart hebben gezegd. Mijn troost. Te midden van alle moeite en verdriet over zonde schuld en zonde macht en zondige gevolgen. Mijn troost. Heilige Geest, werk het uit en pas het toe. Opdat we zo getroost ons leven mogen vervolgen. En als het moet ook getroost kunnen sterven. Laat het in de komende week zichtbaar mogen zijn in ons leven dat we in uw huis zijn geweest. En dat u tot ons gesproken hebt. Ga met ons, Heere. Zegen de jongeren die bijeen worden geroepen om na deze diensten jongerenvereniging op te richten. Laten er velen mogen zijn die in deze dingen zoeken onderwezen te worden en met elkaar te spreken. Zegen ons als we weer naar ons werk gaan. Bewaar ons op onze wegen te land, ter zee en in de lucht. Geef ons genade om te mogen dienen op de plaats waar u ons stelt, thuis en op school en in ons dagelijks werk. Gedenk ons als we uitgeschakeld zijn en houd ons gemoed voor u bereid. Opdat het blij uw komst verbijt, daar het in dat getrooste vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Amen.
Onze schotsing is Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 146, het derde vers. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede en troost. Amen.